Hartelijk welkom allemaal op deze kerstavond. In het bijzonder dus een welkom voor de mannen van de kerkenraad, meneer Noordengraaf en meneer Verwij. Hartelijk welkom. We vinden het fijn dat u op bezoek bent en weet dat we het echt op prijs stellen, bezoek van de kerkenraad. Er wordt vanavond ook meegeluisterd via de kerktelefoon. Welkom aan allen die meeluisteren. Het jaar 2023 loopt naar het einde. Terugkijkend is er veel gebeurd. Voor een ieder van ons is dat anders. Maar we hopen dat ervaren mag worden dat de Heer geholpen heeft. Geholpen als het zo moeilijk was, als er verdriet was. Geholpen als er zegeningen waren. Over een enkele week, Deo Volent, zal het jaar 2024 aanbreken. Wat zal dat jaar ons brengen? Mogelijk heeft u verwachtingen of is er een uitzien naar. Zacharias, Elisabeth, Johannes, Simeon, Anna, zij leefden ook met een verwachting. Zij verwachten de Messias, zagen uit naar zijn komst. Dat is het thema van vanavond, verwachtend uitzien. Psalm 130 spreekt ook over verwachting. De dichter van deze psalm roept vanuit de nood tot de Heere. Een lied Hamaalot, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid, en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dat dan de verwachting van Psalm 130 ook onze verwachting mag zijn of worden. Allen een gezegende avond toegewenst. Dan nog wat andere dingen. Willy Boer mag na 6 weken in de oase te zijn geweest weer thuis zijn. Het verblijf daar heeft haar goed gedaan. Daar zijn we ook blij om. En ze heeft mogen ervaren dat de Heer erbij was. En dan denken we ook aan Kobi van Schaik. Zij heeft een hoornvliestransplantatie gehad. Dat is een hele ingrijpende operatie. Na die operatie moest zij ook 72 uur plat liggen. Dat was dus echt met haar ogen naar het plafond, zonder kussen. Dat is heel zwaar geweest. Maar gelukkig zijn die dagen voorbij. En ze kreeg juist vandaag de uitslag dat de arts heel tevreden is. En ook Kobi heeft mogen ervaren dat de Heere haar zag. Zowel Willy als Kobi mogen het zeggen, de Heere alleen de eer. Straks wordt er een inleiding voorgelezen door Els Maurits. De inleiding is van dominee Corving. Gerielle Ruijsen zal de gedichten voorlezen. Deze zijn van Christine de Priester en dominee Meeuwsen. Het verhaal wat geschreven is door Frinsel zal worden gelezen door Esther Boy. En zelf zal ik de Bijbelgedeelte lezen. Dan gaan we nu eerst zingen op Psalm 130, vers 3 en 4. Dus Psalm 130, vers 3 en 4.
Niemand zie ook staan aan deze kant. Dus zullen we het een beetje daarin doen?
Thank you.
Laten we samen bidden. Heere, zo brengt u ons ook op deze bijzondere avond weer bij elkaar. En we mogen vanavond onze kerstavond houden. We mogen nadenken over Advent. We mogen nadenken over verwachting, verwachtend uitzien. En Heere, dan zullen we horen over Zacharias en Elisabeth en ook over Johannes. Maar Heere, het komt toch ook voor ons erop aan, verwachten wij u? Zijn we verwachtend uitziende naar u, naar uw komst, voor het eerst of opnieuw in ons hart? Want daar gaat het toch om, Heere? We mogen met elkaar het kerstfeest gedenken, maar het komt erop aan dat het ons heel persoonlijk gaat raken. Dat ons hart gaande wordt gemaakt om u te zoeken en u te dienen en u te loven. En Heere, wilt u daartoe uw Heilige Geest schenken en onze harten bearbeiden voor uw wonderbaar licht. En Heere, dan is dit ook de laatste vergadering van dit jaar. En zoals we al zo vaak zeggen, wat is dit jaar ook snel voorbij gegaan, voorbij gevlogen. En Heere, we mogen u danken voor alle keren dat we mochten vergaderen. En u weet wat het uitgewerkt heeft, het woord wat we met elkaar mochten onderzoeken. Wilt u uw zegen daarop schenken, Heere? Elke keer opnieuw. En we mogen u danken voor alle hulp en alle bijstand. En Heere, we kunnen dan toch ook, wat betreft het verenigingsleven, niet anders zeggen. Ebenezer, de Heere heeft ons geholpen. Zo dragen we ook de hele vereniging aan u op. U weet van alles wat er aan de hand is. En dat is veel, Heere. We hebben zojuist namen genoemd. We danken u dat Willy weer thuis mag zijn. Wilt u haar sterken in alles. Moed en kracht geven. En dat ze toch voortdurend mag ervaren. De Heere is mij nabij. We denken ook aan Kobi. Die zijn ingrijpende operatie heeft gehad. Wilt u haar sterken, Heere. En we mogen u ook danken dat de artsen zo tevreden zijn. En Heere, ook zij mocht ervaren dat u haar zag. Wat is dat groot, Heere. Want dan is het toch goed. Ook al is alles heel moeilijk. We danken u ook dat Ria door de operatie is heen geholpen. Ze is gevallen en heeft haar arm van pols gebroken. En Heere, wilt u ook haar in alles gedenken. U weet ook van haar omstandigheden af. En zo hebben we ook gisteren via de mail namen genoemd. Van degene die langdurig ziek zijn. Dan noemen we u mevrouw Hogeboom en Jannie van Beest. Wilt u hen gedenken, Heere, in alle moeite en zorgen. En dat ze ook mogen ervaren dat u van hen af weet. En dan denken we ook aan mevrouw Voogd, die ook al sinds augustus niet meer bij ons op de vereniging is geweest. U weet ook van haar af, Heere. Ze topt met hartritmestoornissen die best hevig zijn. Maar er is nu een medicijn wat mogelijk verlichting geeft. En heel voorzichtig mogen ze toch ook zeggen dat het iets vooruit gaat. Wilt u haar samen met haar man en gezin gedenken in alles. En ook dat die weg gezegend en geheiligd mag worden. Maar wilt u zo met ons allen zijn, Heere? Vele namen worden niet genoemd, maar veel zijn de zorgen, ook achter de deuren. En wilt u dan in alles gedenken, moed en kracht geven, elke keer, elke dag opnieuw. En ook als er zegeningen zijn, Heere, dat we dan dankbaar mogen zijn en het bij u mogen brengen. Wilt u zo ook met meneer Noordengraaf en meneer Verwij zijn, die vanavond namens de kerkraad hier op bezoek zijn. We danken u ervoor dat ze hier aanwezig mogen zijn. Wilt u ook hen gedenken, Heere, in het ambtelijk werk, maar ook in het persoonlijk leven en in het gezinsleven. Zo hebben we toch allen, wie we ook zijn, waar we ook wonen, uw zegen nodig, elke dag opnieuw. Wilt u dan ons uw steun en kracht geven? Ook voor vanavond, Heere, als we dingen voor moeten dragen, voor moeten lezen, orgel moeten spelen. Heere, wilt u ons ook allen in alles helpen daarbij? Wilt u al het verkeerde ook van vanavond en van dit gebed weer vergeven? Schenk ons uw zegen, uw genade. Tot uw eer. En Heere, dit vragen we niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. Dan ga ik nu voorlezen. Lucas 1, vers 5 tot en met 23. Dat staat dus niet op de PowerPoint. Dat kunnen we dus in de Bijbel eventueel opzoeken. Lucas 1, vers 5 tot en met 23. In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was een zeker priester met name Zacharias, van de dagorde van Abia. En zijn vrouw was uit de dochteren van Aaron, en haar naam Elisabeth. En ze waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heren, onberispelijk. En ze hadden geen kind, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren. En het geschiedde dat, als zij het priesterambt bediende, voor God in de beurt zijn de dagorde, naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te loten was gevallen dat hij zoude ingaan in de tempel des Heren om te reukofferen. En al de menigte des volks was buiten biddende, ten ure des reukoffers. En van hen werd gezien een engel des Heren, staande ter rechterhand van het altaar des reukoffers. En Zacharias, hem ziende, werd ontroerd en vrees is op hem gevallen. Maar de engel zeide tot hem, vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord. En uw vrouw Elisabeth zal een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn. En velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken. En hij zal met de Heilige Geest vervuld worden. Ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen de kinderen Israëls bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en de kracht van Elias. Om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen en de ongehoorzamen. Tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen. Om den Heere te bereiden, een toegerust volk. En Zacharias zeide tot de engel, waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem, ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken, en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias, en ze waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in de tempel. En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in de tempel gezien had. En hij wenkte hen toe en bleef stom. En het geschiedde, als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. Dan wil ik nu het woord geven aan Els.
Grenswachter tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Grenswachter Zacharias. 6 mei 2023 werd in Limburg grenswachter Jos Salvé herdacht. Op de afbeelding ziet u de gedenksteen waarop staat te lezen. Op 20 maart 1945 viel hier, vervullende zijner plicht, J. Salvé. In de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog was Jos Salvé grenswachter bij grenspost Wolfhaag, dichtbij Vaals. In de nacht van 20 maart hield hij de wacht. Op een controleronde liep hij in de val en werd doodgeschoten. Hij was 21 jaar. Grenswachters doen ons dus denken aan iemand die bij de grens op wacht staat. Het is een ander woord voor douanebeambte. Maar het woord grenswachter is net als veldwachter wat in onbruik geraakt. Vanavond gebruiken we het woord grenswachter in een andere betekenis, in een overdrachtelijke betekenis, dat we Zacharias, de oude priester uit het dorpje van het Judese heuvellandschap, een grenswachter noemen, is omdat hij op een bepaalde manier bij een grens blijkt te staan, en hij wacht. Met de grens bedoelen we de overgang van de oud-testamentische naar de nieuw-testamentische bedeling. U denkt nu misschien aan de witte bladzijde in uw Bijbel. die zich bevindt tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Deze bladzijde betekent het eerste deel van de Godsopenbaring af van het volgende deel. Heilshistorisch gezien ligt het toch nog even anders. Want de eigenlijke grensovergang van het Oude naar het Nieuwe Verbond is gegeven met de komst van Christus in het vlees. Alles wat daarvoor zich afspeelde, hoort nog bij de periode van de verwachting, waarin biddend werd uitgezien dat en hoe God zijn raad zou volvoeren. Alles wat daarna komt, staat in het licht van de vervulling van Gods adventsbeloften in Christus. Dus staat ook Zacharias nog voor die grens. En hij staat er vol verwachting. Vandaar dat we hem een grenswachter kunnen noemen. Wij ook? Nu leven wij in de adventstijd. Heeft in ons hart de geloofsverwachting gewerkt door de Heilige Geest? Wij kunnen natuurlijk niet de positie van Zacharias zonder meer overbrengen naar onze situatie. We kunnen ook niet doen alsof de Heer Jezus nog moet komen. Toelevend naar het kerstfeest mogen we echter wel de vraag overdenken of de belofte van het heil in ons leven zijn vervulling kreeg. Heeft Christus in ons een gestalte aangenomen? Paulus schrijft ergens dat het God behaagd heeft zijn zoon in hem te openbaren. Toen ik nog student was in Apeldoorn, stelde een van de hoogleraren mij op huisbezoek eens de vraag of ik dat Paulus na kon zeggen en wat hier daarmee bedoeld werd. Ik vond dat een moeilijke vraag. Mijn antwoord was dat Christus waarde voor mijn ziel had gekregen door het geloof. Het heilsfeit van Christus' geboorte hoeft niet in mystieke zin herhaald te worden. Iedere herhaling van de heilsfeiten zou afbreuk doen aan de unieke waarde ervan. Maar het moet wel toegepast worden, zodat het mag komen tot een geloofsverstaan van het heilsfeit. Daarin is groei en voortgang nodig. Worden wij gebracht tot de kennis van Christus, dan vindt er een grensovergang plaats. Van duisternis naar licht, van dood naar leven, van het oude naar het nieuwe. Hoe gaan wij de adventstijd in? Als grenswachter? Uitziende naar de openbaring van Gods liefde in ons leven. Uitziende naar de verdieping en versterking daarvan in ons leven. Verwachting en bestrijding. Zacharias en Elisabeth waren beiden uit de priesterstam van Levi. Dit wordt in Lucas 1 echter niet vermeld, om ons alleen maar de indruk te geven dat hun kerkelijke papieren in orde waren, en verder niet. Als godvrezende mensen mochten ze uitzien naar het heil des Heren, beloofd in het profetisch woord, dat zeer vast is. De ware adventsverwachting is die welke gewerkt wordt door Gods geest, gegrond is op Gods woord en beleefd wordt in biddend uitzien naar Hem, die alleen uitkomst uit alle nood kan geven. De naam Zacharias betekent de Heere gedenkt, maar het kan zo aangevochten worden in zijn huiselijk leven kende Zacharias een groot verdriet, kinderloosheid. In dat ene woord wordt een wereld van gedachten, vragen, tranen, hopen en teleurstellingen getekend. Wellicht herkent u hier iets van. Geen kind. Zou hun nageslacht dan bij de komst van de Messias niet aanwezig zijn? Wat kun je het geestelijk moeilijk krijgen als God ons leidt in wegen van beproeving? Hoe lang moet een mens eigenlijk blijven hopen? Mogelijk waren de gebeden om een kind al wel zeer verstild geworden, van uitgesproken gebeden vervaagd tot stille verzuchtingen. Verwachting en bestrijding kunnen soms dicht bij elkaar liggen en in de binnenste om de voorrang strijden. Toch maakt de Heere het waar. Hij gedenkt aan zijn eigen woord. De Heere gedenkt. Zacharias krijgt op een goede dag hoog bezoek in de tempel bij het reukofferaltaar. Dit reukofferaltaar wijst op het gebed dat als reukwerk opstijgt tot God. Op het reukofferaltaar werden vurige kolen gelegd van het brandofferaltaar. Hierin ligt diepe symboliek. De ware dankbaarheid, reukoffer, komt op uit de rechte beleving van de verzoening en schuldvergeving, brandoffer. Op deze plaats nu gaat de Heer Zacharias onderwijzen. Bidden heeft zin, Zacharias. Het ware bidden dat pleit op Gods beloften vindt gehoor bij God. Niet omdat we zo mooi kunnen bidden, maar omdat er aan de verhoring van het gebed een offer ten grondslag ligt. Zacharias, uw gebed is verhoord. We kennen Zacharias' reactie. Die was onder de maat. Vandaar dat hij van Gods wegen zwijgen moest. Nu moest hij stil worden voor God. Dan heeft een mens geen praatjes meer. Dan buigt hij onder God. Soms worden in de stilte de diepste dingen geleerd. Met Job moest hij de hand op de mond leggen. Maar de Heere houdt niet op Zacharias ook in deze periode te gedenken. Vandaar dat toch in stilheid en vertrouwen zijn sterkte mocht zijn. Mijn ziel is immer stil tot God. Dan heb je geen slechte adventstijd, want de lofzang, die eerst in stilheid tot God was, mondt straks uit in de openbare aanbidding. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. De Heere gedenkt, daarom wordt het kerstfeest. We gaan nu zingen Psalm 98, vers 3 en 4.
Thank you.
gaan we nu verder lezen uit Lucas 1, vers 24 en 25. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht. En zij verborg zich 5 maanden, zeggende, alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. Dan gaan we verder met vers 57 tot en met 66. En de tijd van Elisabeth werd vervuld dat zij baren zouden, en zij baarden een zoon. En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grootelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op de 8e dag kwamen om het kindeke te besnijden, en noemde het Zacharias, naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide, niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar, er is niemand in uw maatschap die met die naam genaamd wordt. En ze wenkte zijn vader hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende, Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte, zeggende, wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem.
Grenswachter Elisabeth, een tweede Sara. Zacharias was grenswachter, zo zagen we zojuist. Maar hij was niet de enige. Ook zijn vrouw Elisabeth kende de ware adventsverwachting. Hoe heeft zij de dingen verwerkt? Man en vrouw zijn één, zeggen we dikwijls. Toch kan er in een goed huwelijk tussen 2 godvrezende mensen wel een behoorlijk verschil zijn in de stand van het geestelijk leven. In Elisabeth zien we een tweede Sara, die op hoge ouderdom gekomen nog een kind ontvangt, als een wonderlijk geschenk van de Heere. De Heere had met dit kind iets voor, dat is duidelijk. De geboorte van dit kind als een markeringspunt in de heilsgeschiedenis. Zoals de geboorte van Isaac dat destijds ook was. Het had van menselijke mogelijkheden en berekeningen afgehangen. Dan zou het volk Israël nooit zijn ontstaan. Hoe zou dat kunnen, een hoogbejaarde Abraham en een onvruchtbare Sara? Nu ligt aan de geboorte van dit volk een godswonder ten grondslag. Zo gaat het telkens in de geschiedenis. Het ontstaan en voortbestaan van dit volk rust enkel in wonderlijke daden van God. Uit dit volk zal de Messias voortkomen. Aan zijn geboorte ligt nog een groter wonder ten grondslag. Deze zal verlossing aanbrengen op grond waarvan verloren Adamskinderen met God verzoend worden. Over wonderen gesproken, iedere menselijke beredenering of berekening loopt die spaak. Zijn komst is alleen goed te verstaan als we het zien als een wonder van Gods liefde. Ziet u dat ook zo? Of hebt u daar moeite mee? U denkt wel aan het naderend kerstfeest en erkent ook dat daarin Gods liefde wordt geopenbaard. Maar uw vraag luidt, is dat ook voor mij? Sara's geloof was destijds zwak. Haar lachen leek wel een uitlachen van de Heere. Zacharias' reactie was ook onder de maat. Wat ons betreft is dat niet meer mogelijk. Niettemin wordt de Heere door het zwakke geloof van zijn kinderen, toen en nu, niet belemmerd in het volvoeren van zijn raad. Daarom wordt het toch kerstfeest. En zo wil de Heere zelfs een zwak en bestreden geloof doen delen in de zegen van het kerstfeest. Ja, ook een zwak en bestreden geloof omhelst een volkomen zaligmaker. Zo kan het ook voor ons kerstfeest worden. Want gelukkig is ook God vandaag nog een God van wonderen. 5 maanden teruggetrokken. Elisabeth gaat moeder worden. Nadat Zacharias zijn dienst in de tempel had vervuld en thuisgekomen was, heeft hij ongetwijfeld langs schriftelijke weg zijn vrouw een en ander medegedeeld. God gaat grote dingen doen. Dat blijkt, want Elisabeth wordt zwanger. Elisabeth trekt zich dan 5 maanden terug. Waarom? Schaamde zij zich voor de mensen? Sommigen denken aan hygiënische maatregel, maar dat lijkt mij onwaarschijnlijk. Zo zou zij deze tijd nodig gehad hebben om voor zichzelf de dingen te verwerken en overtuigd te worden van de werkelijkheid van haar gezegende toestand. Dan zou haar teruggetrokken bestaan in deze maanden dus te verklaren zijn vanuit de gedachte dat Elisabeth zelf ook tijd nodig had voordat zij amen kon zeggen op Gods wegen. Ik ben het met Calvij eens, die zegt dat Elisabeth vast overtuigd was van Gods belofte en diep onder de indruk van de straf die haar man moest dragen vanwege zijn twijfel. Ze trekt zich terug in de geloofsovertuiging dat de Heere haar smaadheid wegneemt onder de mensen. De Heere heeft haar aangezien, naar haar omgezien. Ze heeft zich teruggetrokken om te voorkomen dat zij voorwerp van lichtzinnige praat zou worden. De dingen die op de Heere doet liggen, zo teer. Daar moeten anderen met hun vuile handen en lichtzinnige woorden van afblijven. Je hoeft immers geen parels voor de zwijnen te werpen. Waarom 5 maanden? Als na het verstrijken van deze tijd het voor het blote oog zichtbaar wordt dat zij zwanger is, zullen anderen, die de Heere vrezen, daardoor te meer aangespoord worden om God groot te maken. Zo zou het naast dit alles wellicht ook nog een fijngevoeligheid kunnen getuigen, dat Elisabeth op deze manier de zijde van haar stilzwijgende man kiest en hem terzijde staat. Smaadheid weggenomen. De Heere neemt mijn smaadheid onder de mensen weg, zegt Elisabeth. Daarbij neemt ze de woorden van Rachel over, die zij sprak bij de geboorte van haar eerste zoon, Jozef. Genesis 30, vers 23. Elisabeth in blijde verwachting in dubbele zin. Want er ligt ook iets van adventsverwachting. God is bezig grote dingen te doen. De weg wordt gebaand naar de komst van Christus. Hij heeft de smaadheid van zijn volk gedragen. Romeinen 15, vers 3. Hij zal de dood verslinden tot overwinning. En de Heere Heere zal de tranen van alle aangezichten afwissen. En hij zal de versmaadheid zijns volks van het ganse aardbodem wegnemen. Want de Heere heeft het gesproken. Jesaja 25, vers 8. En nu gaat er een gedicht door, voorgelezen worden door Geriella.
Elisabeth, wat betekent mijn God is een eed? Ze was een vrouw die de verachting deelde van iemand die als een onvruchtbare loot de hoop op het vrouwenzaad er buiten sloot. Ze was een buitenstaanster zonder kinderwilde. Haar naam sprak van Gods eed, van zijn verbond, waarin hij gezworen van ontfermen voor die onvruchtbaar en verlaten kermen, als zij ontroostbaar zijn door smart verwond. God heeft zijn woord bij haar gestand gedaan en haar smaadheid van haar weggenomen. Hij hield zijn eed en zag zijn dienstmacht aan. Zo is de zegen haar als wonder overkomen. Haar zoon mocht voor de zaligmaker staan, die de verwachting is van al de vromen.
Dan gaan we nu met elkaar lezen Markus 1, vers 1 tot en met 8. Het begin des evangelies van Jezus Christus, den Zoon van God. Gelijk geschreven is in de profeten, ziet, ik zende mijn engel voor uw aangezicht, die uw weg voor u heen bereiden zal. De stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Johannes was dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonden. En al het Joodse land ging tot hem uit, en die van Jeruzalem, en werden allen van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, belijdende hun zonden. En Johannes was gekleed met kemelshaar en met een lederen gordel om zijn lenden, en at sprinkhanen en wilde honing. En hij predikte, zeggende, na mij komt die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende de riem zijne schoenen te ontbinden. Ik heb u lieden wel gedoopt met water, maar hij zal u dopen met de Heilige Geest.
grenswachter Johannes, de tweede Elia. Van het optreden van Johannes de Doper staat van meet af aan onder de voortekenen van hetgeen Gabriël bij zijn geboorteaankondiging had gezegd. Hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, om de Heere te bereiden een toegerust volk. Met de geest en kracht van Elia wordt bedoeld de geestkracht, waardoor Elia als boetgezant is gebruikt om het afvallige verbondsvolk weer terug te brengen tot de belijdenis: de Heere is God. Elisa begeerde dat twee delen, een dubbel erfdeel van die geest, ook op hem zou mogen rusten. Niet minder dan Elisa is ook Johannes, de geestelijke erfgenaam van Elia. Daarmee ging de profetie van Maleachi vers 4 en 5 in vervulling. Meer nog dan zijn uiterlijke verschijning, denk aan zijn harige profetenmantel en zijn eenvoudig menu, merken we aan de inhoud van zijn prediking dat hij de tweede Elia is. Bezield van een innerlijke drang om het volk op te roepen tot bekering, in het licht van de nabije komst van de Christus. Zijn komst brengt gericht en genade. Hij zal zijn dorstvloer doorzuiveren, het kaf verbranden en koren inzamelen, Lucas 3, vers 17. Hij komt eraan. Wie zijn gericht niet vreest, zijn zonde niet beleidt, kan zijn genade niet ontvangen. Iedere vorm van halfslachtigheid of vrijblijvendheid moet worden uitgebannen. Daar hebben we meteen een punt dat we nodig moeten overwegen in de adventtijd. Wat is naar uw gedachte de meest geschikte adventshouding? Kan de zegen van het kerstfeest ontvangen worden in het hart waarin halfslachtigheid en vrijblijvendheid tegenover de Heere om de voorrang strijden? Johannes en Jezus. Heel nauw waren Johannes en Jezus met elkaar verbonden. Dat blijkt op verschillende manieren. We zouden hier ook kunnen wijzen op de parallelie in beschrijving van de geboortegeschiedenis van Johannes en van Jezus in Lucas 1 en 2. Denk bijvoorbeeld aan de verschijning van de engel, de ontroering die dat teweeg brengt, de vraag die gesteld wordt, de naam en een getuigenis dat ten aanzien van het kind gegeven wordt, de lofzang die gezongen wordt, de beschrijving van de geboorte zelf, de besnijdenis en naamgeving. Op al deze punten is er een zekere parallelie aan te wijzen. Deze parallelie geeft als zodanig al te denken en laat uitkomen hoe nauw de dienst van Johannes verbonden was aan de komst van Christus. Iets dergelijks treffen we bijvoorbeeld aan in Matthäus 3, vers 2, waar de prediking van Johannes wordt samengevat met de woorden: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Terwijl in Matthäus 4, vers 17 de prediking van de Heer Jezus met exact dezelfde woorden wordt samengevat. De relatie tussen Johannes en Jezus is ongetwijfeld nauwer geweest dan men doorgaans vermoedt. Jezus zelf heeft zijn dienst in het nauwst verband zien staan tot het werk van Johannes en heeft Johannes geëerd als de van God gezonden wegbereider, Matthäus 11, vers 10. De laatste grenswachter voor de komst van de nieuwe bedeling, die tegelijkertijd de eerste is die dienstbaar was voor het aanvankelijke begin ervan, Lucas 16, vers 16. Dat Jezus zijn werk in het nauwste verband heeft gezien met het optreden van Johannes de Doper, blijkt ook uit Matthäus 21, vers 23 tot en met 27. De leden van het Sanhedrin willen geen antwoord geven op de vraag of zij de doop van Johannes erkennen als van God gegeven. Weigeren ze Johannes te erkennen, dan kunnen zij ook Jezus niet erkennen. Verder is er nog op te wijzen dat er in de weg van Johannes de weg van Christus reeds tevoren werd afgetekend. Johannes' gevangenschap en marteldood was een voorspel tot Christus' eigen lijden en sterven. Een treffend voorbeeld daarvan vinden we in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. In Markus 12, vers 4 komt er een detail voor dat we bij de andere evangelisten niet aantreffen, namelijk dat een van de gezonde knechten verwond werd met een hoofdwond. Deze ene ondergaat weliswaar het lot van al de profeten, maar juist deze verwijzing doet sterk denken aan Johannes, die werd onthoofd. De zoon van de eigenaar van de wijngaard werd tenslotte gezonden en ook hij werd niet ontzien, vindt geen gehoor of geloof en wordt gedood. Zie het Lam Gods. Er zou nog veel meer te vertellen zijn over Johannes de Doper, die de vriend van de bruidegom wordt genoemd. En een brandende en lichtende kaars. Een van de meest ingrijpende gebeurtenissen is ongetwijfeld geweest dat hij verwaardigd werd om Christus te dopen. Sindsdien heeft hij met een dieper geloofsverstaan de Christus gepredikt als het Lam Gods, dat komen moest om verzoening aan te brengen, Johannes 1. Daarvoor moest dit lam de doodsjordaan door. Zo wordt alle gerechtigheid vervuld, Gods gerechtigheid. Op basis daarvan kunnen zondaren zalig worden door het geloof. In het getuigenis van Johannes de Doper, de laatste grenswachter, voor de nieuwe bedeling, klinkt de stem van de bruidswerver. Deze moet zelf wel wegvallen opdat bruid en bruidegom verenigd worden. Inderdaad, Johannes is ook weggevallen, minder geworden opdat Christus meer zou worden. Als na zijn dood de mensen laten de Heere Jezus horen preken op de plaats waar Johannes tevoren preekte bij de Jordaan, dan getuigen ze. Johannes deed wel geen wonderen, zoals Jezus, maar alles wat hij van Christus zei, was waar, Johannes 10, vers 40 tot met 42. Dat is de rijkste bekroning voor het werk van een dienstknecht, als de mensen inderdaad tot Christus geleid worden en kunnen getuigen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Als u zo door de advent en kerstprediking tot Christus zelf geleid mag worden, dan hebt u een gezegend kerstfeest. Er wordt een gedicht gelezen door Giriella.
Het Lam van God, van eeuwigheid gegeven, door God de Vader als de weg ten leven. Het Lam dat door de Vader was verwacht, van wie Jesaja heerlijk mocht gewagen, op wie ook al de offerdieren zagen, die het oude Israël op het altaar bracht. Zie daar het Lam, zo liet Johannes horen. Zo klinkt het ook vandaag nog in onze oren. O Heere, trek ons dan aan Jezus' voet, opdat we hier met onze schuld en zonde toch leerden schuilen in zijn middelaarswonde en zo verzoening vonden in zijn bloed.
Dan gaan we nu zingen wat versen van Het was nacht in Bethlehems dreven. We zingen met elkaar 3 versen.
Oh, yeah.
Dan is het nu pauze. In de pauze drinken we dus koffie en thee, net als altijd. We halen gewoon zelf de koffie en de thee. Wel wordt op tafel kerstkrant neergezet. Dus dat zullen jullie zelf moeten pakken. En voor degenen die dat niet mogen, is er eventueel een stukje cake. Sommigen kunnen niet tegen amandelen of noten. Dat zou dus wel in kerstkrant zitten, dus weet dat er dan ook wat stukjes cake zijn. Ongeveer 20 minuten pauze? Ja? Oké. Dan rond 9:10, 9:15 weer terug. We gaan weer beginnen. We willen eerst nog met elkaar gaan zingen. En dat is dan Vaste Rots van mij behoud. En daar zingen we ook 3 versen van. En na het zingen zal Esther het verhaal gaan voorlezen.
Ik heb een machtig heiland. Als een reusachtige vogel schoof het vrachtvliegtuig langs de donkere hemel. De zware motoren vochten brullend met de storm die het toestel telkens uit de koers dreigde te slaan. Felle hagelbuien geeselden de metalen huid. Beestenweer, bromde Dick, de boordmechanicien. Die kerels van het weerstation mogen hun schoolgeld wel terug gaan halen. Hebben ze met één woord gekikt over een sneeuwstorm? Het is hagel, verbeterde Fred, de radiotelegrafist. En die mensen zijn ook niet alwetend. Je moet niet vergeten dat ze een weersverwachting geven en er is niets veranderlijker dan het weer. Maar je moet wel een veldje in je oog hebben om zo'n stormpje over het hoofd te zien. Je slaat weer lekker door, ouwe jongen. Wacht maar, als we straks met gebroken botten uit de brokken van deze kist kruipen, dan praat je wel anders. Ik geloof dat je het er nog voor over zou hebben om gelijk te krijgen, lachte Fred. Ouwe moppendoos, we hebben wel eens vaker zo'n bui gehad zonder dat er ooit iets is misgegaan. Over een paar uur zijn we alles weer vergeten. Dan zit je gezellig met je kleine meid op je knie kerstliedjes te zingen. Kerstliedjes komen er bij mij niet aan te pas, bromde Dick. Dat weet je best. Vrede op aarde. Tegelijk worden er hier of daar een paar neergeknald. Een beetje erg tegenstrijdig, dat vrome gedoe. En daar moet jij niet veel van hebben. Nee, snauwde Dick en hij keek strak naar zijn instrumenten. Een ogenblik zwegen ze beiden. Toen begon Fred opeens. Zeg, misschien gek, maar waarom sta je eigenlijk zo vijandig tegenover het geloof? Het geloof? Het geloof? Wat is dat nou? Het geloof? Doe nou niet zo moeilijk, je weet best wat ik bedoel. Alles wat christelijk is, daar ben je tegen. We kunnen beter over wat anders praten. Ik vind je knap kinderachtig. Oké, als je het dan met alle geweld wilt weten. Ik heb niks tegen het geloof. Ik heb niks tegen mensen die christelijk zijn. Ik heb alleen maar een gloeiende hekel aan lui die beweren dat ze het zijn. En tonen dat ze het niet zijn. En nu kun je kwaad worden of niet, maar ik geloof dat alleen die laatsten maar bestaan. Nou, ik weet al wat je zeggen wil. Christenen zijn tenslotte ook maar mensen, is het niet? De bekende dooddoener, dat heb ik al zo vaak moeten horen. Dat is jullie verklaring voor het feit dat er in de praktijk geen verschil is tussen een gelovige en een ongelovige. Alleen zondags. Dan gaat de een naar de kerk en de ander slaapt uit of gaat vissen of voetballen. Als morgen alle kerken zouden zijn afgebrand, zou ik ze niet missen en de wereld zou er niet slechter van worden. Daar kon je je nog wel eens in vergissen. Te oordelen naar wat ik er van nu toe heb gemerkt, zit die kans er niet in. Er zijn genoeg mensen die echt uit het geloof leven. Die nemen dan zeker de benen als ik in de buurt kom. Ik heb ze tenminste nooit ontmoet. Het kan ook zijn dat het je ontgaan is. Hoe dan? Nou, dat je er gewoon niet op let. Maar Fred, daar hoef je toch niet op te letten? Zulke mensen moeten toch opvallen in deze wereld? Of ik moet er helemaal niks van begrepen hebben. Maar ik dacht dat het evangelie een mens helemaal veranderde. Maar eerlijk, het klinkt wel wat grof, maar als ik naar zijn schaapjes kijk, kan ik niet veel verwachting hebben van Jezus. Waar zie ik zijn kracht en zijn liefde? Nou zit je maar een beetje mee te spotten. Om de drommel niet. Het lijkt er anders veel op. Je bent er zelf over begonnen en nou word je kwaad, Fred, zei Dick ernstig. Ik spot werkelijk niet, maar we hoeven elkaar toch niet wijs te maken? Als jij met alle geweld over deze dingen wilt praten, dan wil ik eerlijk mijn mening zeggen. Elk mens wil graag gelukkig zijn. Iedereen zoekt naar een houvast in zijn leven. Ik ook, dat mag je wel weten. Maar hoe kan ik weten dat God, aangenomen dat hij er is, mij kan geven waar ik naar zoek? Dat moet ik toch in de eerste plaats kunnen afmeten aan de mensen die zeggen dat ze hem kennen. En wijs jij me dan iemand die model kan staan? En dan zul je geloven? Wie weet. Misschien dat ik dan ook kerstfeest ga vieren. Want dat is toch kerstfeest, nietwaar? Christus geboren in een mensenhart. Je bent aardig op de hoogte, bromde Fred. Oh ja, ik weet er wel het een en ander vanaf. Freds humeur was er niet beter op geworden. Hij was het gesprek zelf begonnen. Maar wat hem vooral dwars zat, was dat hij moest toegeven dat er een kern van waarheid school in Dick's woorden. Inderdaad zou je een gelovige moeten herkennen aan zijn doen en laten. En hij hoefde maar naar zichzelf te zien om te beseffen hoe weinig daar in de praktijk van terecht komt. Is hij zelf zo'n geschikt voorbeeld om iemand jaloers te maken? Laten we het maar over wat anders hebben, verbrak Dick het zwijgen.
Ik wilde je stemming niet bederven, sorry. Ik zal je laten zien wat ik voor mijn kleine meid gekocht heb. Een lollig ding, moet je zien. Hij rommelde wat in zijn tas en haalde een kabouterpop tevoorschijn. Grappig, zei Fred. Het gesprek van daarnet zit hem nog dwars. Hij kan lopen ook. Hier, je kunt hem opwinden. Het zal wel duur zijn. Dat valt mee. Trouwens, opeens breekt hij af. Wat is er aan de hand? Vraagt Fred. Dick antwoordt niet. Met gespannen aandacht tuurt hij op zijn instrumenten. Roerloos zit hij daar, met de pop in zijn hand. Buiten buldert de storm. De hagel geeselt het toestel dat zich trillend en schokkend verzet tegen het woedend geweld. Bill, de tweede piloot, komt naar achteren. Zijn gezicht staat ernstig. We verliezen hoogte, zegt Dick. Ja, er schijnt iets met het hoogteroer aan de hand te zijn en de kist wordt steeds slechter bestuurbaar. Ze praten rustig, hoewel ze heel goed beseffen in welk gevaar ze verkeren. Ze zullen zo spoedig mogelijk een geschikt landingsterrein moeten vinden en als dat niet lukt... Bill gaat weer naar voren en laat de beide mannen in somber zwijgen achter. Even later komt het bericht dat Fred moet proberen contact met de grond te krijgen. Rusteloos zendt hij zijn seinen uit. Zweet parelt op zijn voorhoofd wanneer hij bedenkt dat ze minstens nog 1,5 uur van het dichtstbijzijnde vliegveld verwijderd zijn. Dick gaat naar voren en bespreekt met de beide piloten de situatie. Ze zijn uit de koers geslagen en kunnen slechts bij benadering vaststellen waar ze zich bevinden. Bob, de eerste piloot, laat het sterke zoeklicht naar de aarde schieten. De scherpe stralenbundel verliest zich in de nevel. Het zicht is slecht. Het is onmogelijk om met dit weer een geschikte landingsplaats te vinden, gesteld dat die er al is. Ga naar je plaats en bind je vast, Dick, commandeert Bob grimmig. Bereid je voor op een noodlanding. Je bedoelt, bereid je voor op een doodval, bromt Dick ruw. Ik vlieg ook niet voor het eerst. We maken geen schijn van kans om onder deze omstandigheden zonder brokken aan de grond te komen. Dat zullen we dan wel merken. Ga jij maar naar je plaats. Dick stommelt naar achteren om Fred van de toestand op de hoogte te stellen. De Marconist zit nog steeds onafgebroken te seinen. Als een noodkreet schiet zijn boodschap door de stormnacht, maar verbinding krijgt hij niet. Alleen daar, waar geen storing kan hinderen, wordt zijn hulpgeroep gehoord. God, let op het angstig roepen dat vanuit de donkere stormnacht tot hem komt. Uiterlijk onbewogen vertelt Dick zijn makker hoe de zaken staan. Dus dit wordt dan het einde? Fluistert Fred schor. Werktuiglijk hanteert hij de seinsleutel. In duizelingwekkende vaart schieten de gedachten door zijn hoofd. Ja, dit wordt waarschijnlijk het einde, Fred. Ik geloof niet dat het erg zal zijn. 1 klap. En dan niets meer. Nee, dat is het niet. Daarmee is het niet afgelopen. Jij en ik, we zullen ons voor God moeten verantwoorden, fluistert Fred. Dat is je angst, stuift Dick op. Het is de angst voor de dood die je zo doet praten. Ben jij dan niet bang? Dick antwoordt niet, maar zijn mond vertrekt zenuwachtig en zijn vingers trillen als hij de riemen vastmaakt die hem in zijn stoel moeten houden. Fred, zegt hij ineens. En zijn stem klinkt heel wat minder zelfverzekerd dan gewoonlijk. Fred, ik heb je niet willen kwetsen, jong. Ik heb... Misschien dat je toch... Nou, wat? Vraagt Fred zacht. Maar Dick schudt zijn hoofd en zwijgt verder. Doodsbleek zitten ze daar, in de kleine ruimte te wachten. Te wachten op de dood. Dick denkt aan zijn vrouw en de kleine Dolly. In gedachten ziet hij ze bij de tafel zitten wachten. Op zijn thuiskomst. Hij zal ze nooit meer zien. Het is plotseling of zijn keel wordt dichtgeknepen. Met betraande ogen kijkt hij naar de kabouterpop die naast zijn stoel op de grond ligt. Fred denkt aan zijn oude moeder. Hij ziet haar zilveren haren glanzen in het lamplicht, terwijl ze leest uit haar Bijbel. De koffiepot staat gezellig te pruttelen op het olielichtje, dat vrolijke lichtplekjes tovert op de kopjes van het zondagse servies. Voor, in de cockpit, zitten de piloten. Bob staart met een onbewogen gezicht voor zich uit. Zijn scherpe ogen proberen de duisternis te doorbreken. De sterke handen, die het stuurwiel omklemmen, beven niet. Denk je dat er nog een kans bestaat dat we er goed doorrollen? Vraagt Bill. Bij God zijn alle dingen mogelijk, antwoordt de commandant rustig. Als je om je heen kijkt in de wereld, kun je je niet voorstellen dat er mensen in de hemel komen. Maar God heeft het kerstfeest gemaakt en daarom gebeurt het toch. Bob, zegt Bill, je hebt altijd zo weinig gezegd. Wij kregen altijd de indruk dat je een ijzeren hein was. Is dat nou zo? Zeg eens eerlijk, ben jij niet bang? Even aarzelt Bob, dan zegt hij, ja, ik ben ook bang, net als jullie, maar ik weet toch dat God mij niet verlaten zal. Ronkend stormen ze voorwaarts. En dan, plotseling, daar breekt het zoeklicht door de nevel heen en beschijnt het kokende water van een rivier. Met inspanning van al zijn krachten probeert Bob de machine nog in bedwang te houden. Tot het laatste toe zou hij proberen het gevaar te keren. Land bereiken is niet meer mogelijk, maar hij wil trachten op het water te landen. Nog enkele ogenblikken, dan slaat de machine met een geweldige klap op het water. Gaan we nu zingen op Psalm 142, vers 4 en 7. Ontwaakt het eerst uit zijn verdoving. Hij kijkt verbaasd om zich heen en probeert zich te herinneren wat er precies gebeurd is. Hij heeft de benzinetoevoer afgesloten, dat weet hij nog wel. Maar verder, daarna, ze zijn toch neergestort en hij leeft nog. Veel tijd om over zijn wonderlijke redding na te denken gunt hij zich niet, want door de opengescheurde romp van het toestel stroomt het water naar binnen. Terwijl hij bezig is zich van de riemen te ontdoen, komt Bill naar achteren. Mankeer je niets, Dick? Stamelt hij. Ik weet het niet. Ik geloof het niet. Ik kan mijn armen en benen tenminste nog bewegen. We zijn door het oog van de naald gekropen. Dat zijn we zeker, maar help me even met die riemen. Dan kunnen we kijken hoe het met de anderen staat. Als Dick vrij is, onderzoeken ze Fred. Die schijnt niets te mankeren en het lukt ze al spoedig om hem weer bij te brengen. Met hun drieën waden ze naar de cockpit, waar Bob bewusteloos in zijn stoel hangt. Hij heeft een arm gebroken. Voorzichtig wordt hij uit de stuurstoel getild en naar achteren gedragen. Het water stijgt en het wordt nu tijd dat ze de kist verlaten. Door een gat in de romp werken ze zich naar buiten. Snijdend blaast de wind door de natte kleren als ze een toevlucht zoeken op de linkervleugel. Hoe lang zullen ze het daar uithouden? 20 minuten? Een half uur misschien? Bill schiet een vuurpijl af. Zal iemand het zien? En dan, als iemand het ziet, zal die zich met dit weer op de rivier wagen? Nog half versuft, niet in staat om goed over de situatie na te denken, hurken de mannen bij elkaar, zich vastklemmend aan de romp om niet te worden weggespoeld en meegezogen in de kokende golven. Krampachtig houden ze de bewusteloze Bob vast, die slap tussen hen inhangt. Centimeter voor centimeter verdwijnt de machine verder in het water, dat woest tegen het wrak slaat, zodat het schuim hoog hoog opspat. De wind en het water, het lijkt wel of ze al hun krachten inspannen om de mannen te vernietigen. We houden het niet lang meer uit, zegt Dick. Laten we nog een vuurpijl afschieten. We moeten zuinig zijn. Laten we nog even wachten, bromt Bill. Als we nog langer wachten, hebben we ze straks niet meer nodig. Geef op zo'n ding. Bill reikt hem er een en Dick maakt zich gereed om het noodsignaal af te vuren. Gierend jaagt de storm over de rivier. Wit gekuifde golven spoelen reeds over de vleugel. Hebben ze de noodlanding overleefd om hier om te komen in de storm? Daar gaat de vuurpijl, een vurige streep langs de donkere hemel. En dan ineens gebeurt er iets vreselijks. Een harde windstoot doet Dick het evenwicht verliezen en in het water storten. Met afgrijzen zien de mannen hoe hij door de stroom wordt meegesleurd. Ze horen zijn angstkreet die boven het geweld van de storm uitklinkt. Help, o God! Een ziel in nood, zou God niet horen? Wild slaat Dick met zijn armen, vechten tegen de krachten die hem trachten te vernietigen, tegen de koude duisternis van de dood die hem van alle zijden omringt. Hij wil leven, leven voor zijn vrouw en voor Dolly. Nog eenmaal tasten zijn handen rond in het donker. En daar, ja, daar heeft hij houvast. De stroom heeft hem langs de staart van het toestel gedreven. Met inspanning van al zijn krachten hijst Dick zich op het staartvlak. Daar hangt hij nu, half in het water, terwijl de golven wild aan hem rukken. Hij leeft nog, maar voor hoe lang? Had hij zich misschien toch maar beter in de stroom kunnen laten meezuigen? Nee, want hij is bang, bang om te sterven. Daarnet, toen het donkere water hem omringde als een graf, toen hij de dood zeer nabij wist, heeft zich een vreselijke angst van hem meester gemaakt. Daarnet, in het vliegtuig, toen was alles anders geweest. Maar nu weet hij het, hij zal voor God moeten verschijnen, en dat kan hij niet. Nu, met de dood voor ogen, weet hij het. De mannen op de vleugel schieten de ene vuurpijl naar de andere af. Dick's verkleumde handen klemmen zich als schroeven om de rand van het staartvlak. Beelden uit het verleden schieten in wilde warreling door zijn herinnering. Hij ziet zichzelf als jongen op school, op de catechisatieles, thuis bij zijn ouders. Hij ziet zijn vrouw en kind. O, hij wil niet sterven, maar voelt tegelijkertijd dat hij de kracht mist om het te verhinderen. God! Ja, in zijn angst heeft hij hem daarnet aangeroepen, maar is hij werkelijk degene van wie gezegd wordt dat hij helpt die tot hem roept? Of is hij een God van verre, een bestraffende God die onbewogen neerziet op het lijden van mensen? Radeloos van angst en verstijfd van de kou hangt Dick daar als een armzalig hoopje ellende aan de punt van het wrak, dat langzaam maar zeker bezig is in de golven te verdwijnen. Hij voelt dat zijn krachten hem gaan begeven. Nog even, en dan? Opeens hoort hij een juichkreet. Het is Fred's stem die daarboven het huilen van de storm uitklinkt. Er komt hulp. Hulp? Hij kan het niet geloven. Hij heft zijn hoofd op en tuurt in de richting waar hij de oever vermoedt. Ja, daar nadert een lichtje. Een boot misschien. Mensen die signalen hebben opgevangen. Redding! Die hoop geeft hem nieuwe kracht. Hij hijst zich wat verder uit het water en kijkt snikkend naar het dansende lichtje. De mannen op de vleugel schreeuwen om hulp. Hij luistert ingespannen of er ook antwoord komt. Ja, daar is het, de stem van een mens die hen komt helpen. Het is een boot. Als hij dichterbij gekomen is, zien ze het. Het is een kleine boot, met één man erin. Hij stuurt op de vleugel aan, waar de drie mannen zich wanhopig vastklemmen. We hebben een gewonde, roept Fred. Die moet eerst in veiligheid. Daar wankelt Bob naar voren. Hij verliest het evenwicht, maar twee sterke armen vangen hem op en trekken hem in de wildslingerende boot. Als Bill en Fred ook zijn overgestapt, staat het water bijna tot aan de bodem van het kleine schuitje. De boot is te klein en hij is nog lek ook, zegt de redder, maar er was niets anders. Jullie zullen moeten hozen terwijl ik roei. We zitten niet erg ver van de wal, maar het water is verraderlijk. Hij grijpt de riemen en zet zich van het wrak af. Golven lopen over de rand en spatten uiteen in de boot. God beware ons, bromt de man, en hij trekt krachtig aan de riemen. Bob ligt machteloos voor in de schuit. Bill en Fred hozen voor hun leven. Dan klinkt een angstkreet over het water, zo huiveringwekkend dat de mannen als versteend in de boot zitten. Is er nog iemand? Vraagt de man. Dick, hijgt Fred, we dachten dat hij verdronken was. 5 man gaan er niet in de boot, zegt de man. We moeten het toch proberen. We zullen alle omkomen. Kijk hoe diep de schuit nu al ligt. U hebt gelijk, het gaat niet, zegt Bill. We kunnen Dick niet redden. Ga niet weg, brult Dick. Help me, om Gods wil, help me. Roerloos zitten de mannen in de boot. Om Gods wil, fluistert de vreemde man. Dan keert hij de boot en stuurt nogmaals op het wrak aan. Wat gaat u doen? Roept Bill. Dat gaat toch niet? We zullen allemaal verdrinken. U hebt het zelf gezegd. De man antwoordt niet. Bij het licht van de stormlantaarn die in de boot staat, zien ze zijn gezicht. Hun redder is een forse, oude man. Er ligt nu een vastberaden trek om zijn mond. Hij roeit langs het wrak en als ze Dick ontdekt hebben, weet hij de boot behendig bij het staartstuk te sturen. Hij geeft Fred de riemen en stapt over op de verongelukte machine. Zijn lange oliejas staat bol in de wind als hij voorzichtig naar Dick klautert. Als een kind tilt hij de mechanicien uit het water en draagt hem in zijn gespierde armen naar de boot. 1 misstap, 1 krachtige windstoot kan het einde betekenen, maar het lukt. Met behulp van zijn makkers weet Dick aan boord te komen. Het gaat niet, roept Bill, we lopen nu al bijna vol. Daarom moet je hier ook niet langer blijven, zegt de oude man. Roei maar recht van het wrak weg. Daar is de wal en daar vind je mijn huis wel. Ja maar, stamelt Bill, u dan? Hoe moet het dan met u? Ik? Ik heb een machtige heiland. Ik kan sterven, uw vriend niet, dat heb ik wel gemerkt. Maar dat kan toch niet, dat is toch te erg, roept Fred. Als enig antwoord duwt de oude man de boot weg. Hoog tekent zijn forse gestalte zich af tegen de donkere hemel, zoals hij daar staat op het zinkende wrak. Zijn oliejas klappert tegen de romp. Hij staat als een standbeeld. Sprakeloos blijven de mannen naar hem kijken, tot de duisternis hem aan hun ogen onttrekt. Vechten tegen de stroom, die hen telkens weer dreigt mee te sleuren, zoeken ze de oever. Hoe lang zwerven ze daar rond op de donkere rivier? Ze weten het niet. Maar het lijkt uren geleden dat ze het wrak hebben verlaten. Dick hoost. Bill heeft hem een blik in de handen geduwd en werktuiglijk hanteert hij dat. Af en toe heft hij zijn hoofd op en kijkt in de richting van de verongelukte machine. Voor in de boot ligt Bob zacht te kreunen. Het koude water spoelt over hem heen. De mannen zwijgen. Alleen de storm spreekt. Brullend, als een wild beest dat zich zijn prooi ziet ontglippen, valt hij op de kleine boot aan. Maar eindelijk bereiken ze dan toch de wal. Ze zijn gered. Bill en Fred brengen samen Bob in veiligheid, maar Dick blijft zitten hozen. Kom, Dick, zegt Fred eindelijk. Maar hij zwijgt verschrikt als hij ziet wat zijn vriend doet. Dick gooit het blik neer, stoot de boot af en verdwijnt in het duister. Dick, ben je gek? Brult Fred. Dick, kom terug! Het enige antwoord dat hij krijgt is het loeien van de wind. Dick roeit terug. Schuimend spatten de golven uiteen tegen de kop van de boot. Met krachtige slagen rukt hij de schuit door het kolkende water. Ondanks alles wat hij de laatste uren heeft moeten doorstaan, is het of hij geen vermoeidheid kent. Hij wil van geen vermoeidheid weten. Hij moet terug. Terug naar het wrak. Hij kan niet bij zijn makkers blijven, zolang die man daar nog zit. Die man die zijn leven voor hem durfde te wagen. Wild danst de boot op de golven. Met ononderbroken regelmaat plonzen de riemen in het water. De wind neemt af in kracht, maar Dick merkt het niet eens. 1 gedachte bezielt hem slechts. Terug naar het wrak, om de oude man te redden. Om hem heen heerst duisternis. Alleen de stormlamp brandt, het enige lichtje in de zwarte verlatenheid. Eindelijk laat Dick de riemen even rusten en kijkt om zich heen, in de hoop iets van het wrak te zullen ontdekken. Werd het nu maar wat lichter? Misschien is hij er vlakbij, maar houdt de duisternis het voor zijn ogen verborgen? Of is hij er misschien al voorbij geroeid? Hij draait de boot en roeit terug. Roeit hij terug? In het donker kan hij zich onmogelijk oriënteren. Wie weet hoe vaak hij al helemaal rond is gedraaid. Hij vecht voor een verloren zaak, maar dat wil hij zichzelf niet toegeven. Hij zal doorzetten. Hij moet de man vinden. Hij zal vechten tegen de storm, tegen het water, tegen al de wilde krachten die hem omringen in de nacht. Er staat water in de boot, maar hij let er niet op, gunt zich ook de tijd niet om te hozen. Dan gaan we nu zingen, Nu daagt het in het oosten. In het oosten ligt een nieuwe dag. Dick voelt hoe zijn krachten hem gaan begeven. Zijn armen wegen als lood en zijn rug doet pijn. Moeizaam hanteert hij de riemen. Langzaam, steeds langzamer, af en toe laat hij ze rusten. En dan ineens, in het aarzelend licht van de morgen, als de wind de nevel die over het water hangt even uiteenblaast, ziet hij het verongelukte toestel. Een angstkreet wringt zich los uit zijn keel. Daar ligt het wrak. Alleen de punten van de richtingsroer steekt nog boven het water uit. Maar de oude man is verdwenen, verdronken, meegesleurd in de zuigende stroom. Als versteend staat Dick rechtop in de boot, die onrustig heen en weer schommelt op het woelige water. Hij drukt zijn nagels in de palmen van zijn handen. Hij klemt zijn kaken stijf op elkaar en huilt zacht, als een kind. De man is verdronken. Hij heeft zijn leven gegeven voor hem, omdat hij hem in Gods naam gesmeekt heeft hem te helpen. Uren geleden heeft hij Fred gevraagd hem een mens te tonen die echt op God vertrouwde. Nu heeft hij hem gezien. En nu? Nu? Zacht klotst het water tegen de boot. Het klinkt als een fluisterende stem. De stem van de rivier die hem een geheim wil vertellen. O God, roept Dick. En hij slaat zijn handen voor zijn gezicht. Uitgeput zakt hij neer op de bank. Hij voelt zich verslagen, klein en ellendig. Een groot verdriet schrijnt in zijn hart. Zijn hart, dat zo leeg is, dat schreit om erbarming, om verlossing, om vrede. Vrede met God, wiens aanwezigheid hij gevoeld heeft toen de duisternis hem omsloot. God, tot wie hij geroepen heeft in zijn angst en die hem een laatste houvast deed vinden in de stroom die hem dreigde mee te sleuren. God, die zo ver is, of zo dichtbij. Ik heb een machtige heiland. Is het de stem van de oude man die hij hoort? Of is het slechts het geluid van de wind en het gefluister van de golven? Ik heb een machtige heiland. Hij gaf zijn leven, ook voor mij. Van waar komt die stem? Het zijn oude, vertrouwde woorden. Woorden die hij vroeger zo vaak gehoord heeft, maar die zonder inhoud voor hem waren. Maar nu, ze worden op de wind tot hem gedragen. Of spreekt die stem in zijn hart? Is het Jezus zelf, Jezus, die afdaalt tot hem. Jezus, die woning komt zoeken in zijn koude, armoedige hart. Was het in Bethlehem niet koud? Was de stal niet kaal en armoedig? Was die ruwe krib een goede wieg voor Gods zoon? Op de rivier dobbert een eenzame boot. Op de bank zit een man, een mens, om wie geworsteld wordt door God. Hij is immers op aarde gekomen om het verlorene te zoeken, om rust te geven aan hen die vermoeid en beladen zijn, en onder de last van zonde, angst en verdriet dreigen te bezwijken. Hij heeft immers zelf de straf voor onze zonde gedragen. Het begon bij de krib, het eindigde bij het kruis. Hij overwon. Nu klopt hij aan de deur van Dick's hart, het kind van Bethlehem, de man van Golgotha. Hij maakt het vrede, hij maakt het feest. Een paar uur later vinden Fred en Bill hun vriend bewusteloos in de boot, die door de stroom naar de oever is gedreven. Arme kerel, zuchten ze. Ze weten nog niet dat het kerstfeest geworden is in het hart van hun makker. Maar in de hemel, daar jubelen de engelen. Daar juicht een oude man mee op het engelenlied. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt zijn naam wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Dan gaan we zingen vol van pracht.
Gerielle zal nu nog een gedicht voor ons voorlezen.
Het lam staande als geslacht. O heerlijk hemels vergezicht. Het oog van Johannes wordt gericht op helge verworgenheden. Hij ziet een lam, dat was geslacht. Maar nu bekleed met eer en macht, met lofgezangen wordt aanbeden. Gods eigen zoon die als een lam, arm en gering op aarde kwam, gaf zich gewillig om te sterven. Hij heeft aan het recht van God voldaan. Zijn dood bracht de verzoening aan. Nu zal zijn volk het leven erven.
Dan zijn we nu bijna aan het einde van de avond gekomen. En dan willen we een ieder die vanavond iets gedaan heeft, hartelijk bedanken voor wat jullie gedaan hebben. En meneer Noordengraaf en meneer Verwij, hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid. En meneer Noordengraaf zal straks met ons de avond beëindigen met dankgebed. En we wensen u en uw gezin van harte Gods zegen toe, ook in uw ambtelijk werk. En dan de volgende vergadering hopen we 16 januari te houden, te hebben. Dan zal Laura nu nog een stukje uit Openbaringen voorlezen, de zegengroet van Johannes aan de zeven gemeenten. En daarna zal meneer Noordengraaf eindigen met gebed. En dan daarna zullen we samen zingen Ere zij God. En dat doen we voor zover mogelijk staande.
De zegengroet van Johannes en de zeven gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters, goden en zijn vader, hem zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ziet, hij komt met de wolken, en alle oog zal hem zien, ook degene die hem doorstoken hebben. En alle geslachten der aarde zullen over hem rouw bedrijven. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, zegt de Heere, die is en die was en die komen zal, de Almachtige. Wil u met ons eindigen?
Ja, allereerst ook namens mijn broeder. Hartelijk dank voor de welkome ontvangst vanavond. Ook in uw woorden, ook in uw gebed heeft u dat ons aangehaald ook. Daar wil ik u hartelijk voor danken. Ja. We zijn ook dankbaar dat we deze avond mede naast mijn broeder ook mochten meebeleven. We hebben op vele wijzen mogen horen de boodschap van Advent en van Kerst, ook in het verlengde daarvan ook, op vele wijzen, door het lezen, door het zingen, door de inleiding, door het verhaal. Ik moest wel denken aan die Zacharias, die kon het niet geloven. Wat een onderscheid is dat nou met dat meisje van 15, 16 jaar, Maria, in die boodschap in de dadelijkheid mocht gaan geloven. En nou is Maria niet zalig geworden omdat zij de moeder is van de Heer Jezus. Maar Maria is zalig geworden omdat ze de zaligmaker geschonken kreeg in de belofte daar. Daar spreekt ze ook van in haar lofzang. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Kijk, en daar komt het nou voor ons allen vanavond op aan. Dus wij die hier in de zaal bij elkaar zijn, ook hen die thuis mee mochten luisteren vanavond. Dat is nou dat adventsvolk. Dat gaat zich verheugen in God, mijn zaligmaker. En nou is Maria er niets mee geworden, want wat is nou de grond? En dat is nou de grond, dat lezen we ook bij Maria. Als die engel tot haar zegt, gij begenadigde. Het komt aan op genade. Daar is zij niet groot mee geworden, maar daar kwam zij mee in de diepte. In de laagte, want ze werd een nederige dienstmaagd. Hè? Maar met de bede in het hart, mij geschieden, naar uw woord. Ze werd werkzaam met de belofte. Het voert te ver om daar vanavond natuurlijk nog meer over te spreken, maar ik wou toch maar zeggen, het komt aan voor ons allen. Op dat mijn zaligmaker. En dat is alleen maar te verkrijgen door pure genade. Vanuit het eeuwig welbehagen Gods. En daar zullen we samen dan nu om bidden. Heere des hemels en der aarde, zo mogen aan het einde van deze avond en van onze vrouwenvereniging tot u komen in het gebed. U bent het toch, Heere, die het ons gegeven hebt, dat we vanavond deze avond met elkaar mochten beleven, hier in de zaal, maar ook thuis mocht er meegeluisterd worden met de kerstviering van onze vrouwenvereniging. En Heere, nou is op velerlei wijze de boodschap tot ons gekomen. En daar mogen we uw naam al ook moedig voor dank zeggen. Want daarin legt gij toch ook nog weer mest om onze levensboom. En daarmee komt u ons toch weer te roepen vanuit uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. En we hebben net tegen elkaar gezegd, Heere, dat komt toch zo aan op dat gij begenadigde. En dat plaatst ons erbuiten, Heere, want wij van nature liggen wij ook allemaal buiten. Maar zou het die genade ons allen willen bewijzen? Daar komen we u om vragen, Heere, vanavond. Dat we dan zo ieder persoonlijk een adventsvolk mogen zijn. Tot dat adventsvolk mogen behoren. Ik blijf dan de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord en ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Heere, dan mag er gerust worden op dat woord van u, dat onwankelbaar is En dan mag er ook werkzaamheden mee komen met die belofte die gij dan spreekt. Zoudt ge zo willen werken door uw Heilige Geest. Want dat is er vanavond ook wel gezegd. Het komt toch zo aan op de toepassing van het werk van uw Heilige Geest. Anders zal het nooit geen advent zijn. En anders zal het ook nooit geen kerstfeest worden. Heere, wil gij zo dan een zegen geven over deze avond. In dat opzicht, dank dat we dat met elkaar mochten beleven. Wij dragen het werk van onze vrouwenvereniging aan u de Heere op. Elke keer mocht er weer vergaderd worden rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Wat zou het toch groot zijn als het voor ons allen tot eeuwige zegen mag zijn. Dat onderzoek van Gods woord. Heere, wil gij daar ook getrouwheid in geven. En wil gij dan ook op die avond de leiding van uw Heilige Geest niet onthouden. En wil gij zo ook deze met onze vrouwenvereniging en ieder persoonlijk ook zijn die hier vanavond aanwezig was. Ja, Heere, wij hebben al onze zorgen en onze moeite. Daar hebben we ook vanavond in het begin wel over gehoord. Maar wil gij dan maar geven dat we met al deze zorgen en moeite, maar ook met de blijde dingen die we mogen ervaren, aan uw voeten terecht mogen komen. Om dan ook maar voor u uit te storten ons ganse hart. Want u bent een toevlucht ten alle tijden. Zou u dat maar geleerd willen? Zou u dat ons dan allemaal willen leren? In het werk van de vrouwenvereniging dragen we ook al het werk in onze gemeente aan u op. Het werk van onze herder en leraar, van de kerkenraad, van alle verenigingen. Ook in het bijzonder het werk onder onze jeugd. Ach, Heere, wil gij nog ons niet begeven en niet verlaten. En zou ge nog met uw Heilige Geest willen werken, opdat er nog palen gehecht mogen worden aan de middelaarskroon van uw geliefde Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat ook nog getrokken mochten worden uit de duisternis tot die wonderbaar en heerlijk licht. En dat gij dan ook uw werk in het leven zou willen behouden. In het midden der jaren, ook in het midden van onze gemeente. En dat alles mag strekken tot de eer en verheerlijking van uw grote naar waarde. Nooit genoeg volprezen naam, Heer. Daar zal alles nog op uitlopen. Op de eer en de verheerlijking. En dat zou het dan groot zijn als uit ons alle stof uw naam hier in beginsel, maar straks eeuwig, mag worden groot gemaakt. Wil gij zo met ons schijnen als we van hier gaan? Wil met hen zijn die alleen thuiskomen? Heere, wil gij dan daar? Wil gij dan ook in die eenzaamheid en met hen zijn om dan met u gemeenzaam te zijn? Heere, vergeef al het zondige wat was in deze avond, wat ons heeft aangekleefd in gedachten en in woorden. En dat nog genadiglijk verzoenen. Zegen uw woord en laat het nog tot zegen zijn. En opdat wij ook als gezegend anderen tot zegen zouden mogen worden. Vergeef al het zondige en hoor ons gebed. Niet omdat we het verdiend hebben, maar enkel en uit genade. Om hem die aan uw rechterhand is en die altijd leeft. Omdat hij altijd leeft ook om voor zijn volk te bidden. Om Jezus wil. Amen.
wel thuis.